Gemeente van Jezus Christus, alle aanwezigen hier in de kerk en anderen die buiten het kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Stijp uit Ede. Het is een voorrecht om voor de tweede keer onder de verkondiging van Gods woord te mogen zijn en alles van hem te mogen verwachten. Door de werking van de Heilige Geest. Opnieuw staan aanstaande vrijdag tussen 10 en 12 de kerkdeuren open. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de diaconie. En voor alles wat komen gaat geld zo de Heer wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 14, vers 1 en 7. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. Ze doven het licht der reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Daar is geen mens die goed op aarde doet. De dichter rekent af met de gedachte van de goedheid van de mens. We zijn zondig van aard en bedenken kwaad. Maar vers 7 wijst ons een uitweg. Het heil uit Sion, Jezus Christus, tot redding gezonden. Zingen we hiervan met de woorden van vers 1 en 7 van Psalm 14. We wensen elkaar, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit het liedboek van Israël, Psalm 27 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 119, vers 10 zingt over de Torah. De Torah die op de levensreis niet mag ontbreken. En het tiende vers zullen wij zingen nadat wij met elkaar in verbondenheid met de wereldkerk, ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, hebben beleden. En we doen dat in dit avonduur met de woorden van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En op de derde dag weer is opgestaan naar de schriften en opgevaren naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laat ons bidden. Heilige God in de hemel, ons samen bidden in dit avonduur is toch niets anders dan een reactie op de liefde die u ons toedraagt. Dat u op deze dag tijd maakt voor ons, dat u de eerste bent, dat u vooraf gaat, dat u erboven staat. Wat een troost en wat een bemoediging is het om dat te mogen weten. En wat zijn wij u immens dankbaar, dat u erboven staat. Niet in de laatste plaats, ook boven het wereldgebeuren. Goede God, wij komen u eerbiedig vragen of u ons wilt vergeven als wij uw liefde onbeantwoord hebben gelaten. Als we u daarmee op uw vaderhart hebben getrapt. Als we van de weg van de Tora zijn afgeweken. Dat we op onze levensreis een verkeerde afslag hebben genomen. Laat uw woorden, uw Tora, ons richtsnoer ten leven zijn. Vergeef ons genadig, schenk ons uw genade, doe ons daarvan leven. Dat uw genade nooit gewoon wordt, maar dat het altijd iets zal hebben en houden van verwondering en verbazing, soms niet te geloven, en wij kunnen het ook niet geloven dat u ons niet aan ons lot overlaat, maar ons in uw liefde opzoekt en opvangt en vasthoudt, omdat u, Heere Jezus, toch niet anders bent dan zoals u heet, redder en zaligmaker, heelmaker. Wil met uw geest in ons midden werken en in de huiskamers, zodat we niets anders zullen horen dan de woorden van u, en dat het zal zijn alsof u die woorden zelf persoonlijk tot ons spreekt. Geef onthulling, aansporing, ook bemoediging. U weet als geen ander wat wij nodig hebben, hart voor hart en hoofd voor hoofd. En wilt u het spreken overnemen en het ons opnieuw leren, dat waar u de zonde vergeeft en waar u zich laat verkondigen in de Heer Jezus als de bron van het leven, dat wij daar van u mogen zijn, onafscheidelijk. Open onze oren, onze ogen en ons hart voor u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Daniël 1. Daniël 1. Daniël aan het hof van Babel. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. En de koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. En onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsasar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. En hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En ze zagen er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. En toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam. En dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij de koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Dit is het woord van God. Bijzonder vers 8 als uitgangspunt voor de verkondiging. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. We bereiden ons voor op de verkondiging, gemeente, door met elkaar te zingen. We zingen verder uit Psalm 119, nu vers 16 en vers 17. En het is mooi om deze psalmversen ook te zingen tegen de achtergrond van Daniel 1. over Gods nabijheid zingt Psalm 27. God die erbij is, bron van troost en licht. Waar zou je toch zijn zonder deze God? Vers 5 en vers 7 willen wij zingen van Psalm 27 in aansluiting aan de verkondiging. Direct naar de preek, Psalm 27, 5 en 7. Gemeente van Christus, kan je een moment in je leven noemen waar God erbij was? Zo overduidelijk in je leven een moment dat je het zeker wist, God is er. God is erbij. Misschien dat iemand zo'n moment of misschien wel een plek kent, het zich herinnert. Het was in je leven nog nooit zo duidelijk geweest. God is er. Hij bestaat en hij bestaat ook voor mij. Hij ziet mij. Zo'n moment. Hebt u zo'n moment? En zouden er gemeenten, zouden er nu ook plekken zijn waar God niet is? Als ik bijvoorbeeld denk aan het Prinses Maxima Centrum, aan het bed van een 2-jarig meisje met de diagnose spierkanker. Op een afdeling waar wekelijks 2 kinderen levenloos worden weggereden. Rondom dat bed, artsen eromheen, verslagen ouders. Pijnbestrijding die niet blijkt te werken, artsen die elkaar vragend aankijken. Zou God er zijn? Is dit een plek waar God nog wel is? Ik denk dat dat ook wel een vraag van alle tijden is. Ook wel een vraag van Daniël in die tijd. Is God er nog wel? Want in de dagen van Daniël wordt Jeruzalem onder de voet gelopen door Nebukadnezar. En nota bene het heiligdom van de God van Isaac, Jacob, Abraham wordt geplunderd, het vaatwerk verdwijnt in een heiligdom van een andere God. En de God van Israël wordt ontroond alsof hij er niet meer is. En koning Jojakim en het volk worden weggevoerd naar Babel. Een overweldigende stad met wel meer dan 50 tempels, afgodentempels. En zouden die inwoners, denk ik dan, van Juda zich het niet afgevraagd hebben? Is onze God? Is onze God er nog wel? Jawel. Jawel. Want in vers 2 lezen we dat de Heere Jojakim in handen geeft van Nebukadnezar. Dit is niet zomaar een nederlaag. God staat erboven. Hij heeft er de hand in. Het gaat misschien telkens over Daniël en zijn vrienden, maar het draait de hele geschiedenis door om de God van Israël, de Allerhoogste. Hij staat hoe dan ook erboven. En het spanningsvolle in deze versen is wel dat God er zelf achter zit. Het is Gods slaande hand die het volk treft als een oordeel over hun zonden. En dan valt die naam Siniar ook nog eens in vers 2. En die naam die komen we eigenlijk nog maar 1 keer in verbinding met een Bijbelverhaal in de Bijbel tegen. En dat is het verhaal over de torenbouw van Babel, Genesis 11. Dat was in het land Babel. Senior. In de tijd nog voordat Abraham geroepen werd. God voert Israël terug naar het land van de hoogmoed, waar de toren van Babel stond, waar ze God naar de kroon probeerden te steken. Nog erger, het lijkt er wel op alsof God zijn volk terugvoert naar de tijd nog voor de verkiezing van Abraham. Het heeft iets van terug naar af. God zet in zijn oordeel de klok terug. En het ziet er naar uit dat het met het volk over en uit is. En de bange vraag komt boven: zou God zijn genade vergeten zijn? Zou hij nu nooit meer van ontferming weten? Onder degenen die weggevoerd worden, het zijn ook jonge mensen. Ik schat ze rond een jaar of 14. In die tijd was je misschien eerder volwassen, maar het zijn jongeren. Als je erover nadenkt, best wel slim van die Nebukadnezar, toch? Om juist voor jongeren te kiezen. Want jongeren in die leeftijdsfase, nog volop in ontwikkeling, die kun je nog wel wat vormen en kneden naar hoe je ze wilt hebben. Veelbelovende jongens ook, lezen we, ze zien er goed uit en ze zijn nog intelligent ook. En zo worden ze geselecteerd en opgeleid tot topambtenaar. Een gouden toekomst in het verschiet. En Nebukadnezar kan met hun aanwezigheid zijn hof ook wat aanzien geven als wereldleider. Moet je eens zien, de allerbesten uit de volken, die heb ik als dienaren, als vertegenwoordigers om me heen. Nou, we kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Stel, je bent zo jong, hè? Je wordt van het ene op het andere moment weggevoerd. Moet je eens voorstellen, gewoon in een hele andere context geplaatst. Ergens in Azië of zo. Of naar Noord-Korea bijvoorbeeld. Stel je voor, van het ene op het andere moment. Weg van je familie, weg van alles. Ze nemen je mee. Totaal andere cultuur, andere taal. Ander geloof. En stel als 14-jarige dat je dan al mag geloven. Wat de gevaren zijn er dan wel niet en hoe hou je het vol? Zou je nog overeind kunnen blijven eigenlijk? Als de heropvoeding zo grondig wordt aangepakt. Maar we zouden het ook gerust dichter bij huis kunnen houden. Stel dat je nu uit de vertrouwde omgeving van Wilnis weggaat, hè? En weg uit de vertrouwde omgeving van de school, de middelbare school en de basisschool, en dat je bijvoorbeeld gaat studeren. Dat je ineens in de stad terechtkomt. Totaal andere wereld, veel is nieuw. Studentenleven, zelfstandigheid, waar kies je voor? Wat had ik ook alweer van huis uit meegekregen? Wat laat ik los? Wat neem ik mee? Wat betekent geloof eigenlijk voor me? Hoe gaat dat? Als alle kaders wegvallen. Als je misschien wel een eenling wordt. En misschien word je in die nieuwe wereld wel hartelijk ontvangen. Althans, zo probeert Nebukadnezar het wel te organiseren. Hij probeert Daniel en zijn vrienden een warm onthaal te geven. En hij zet alles in het werk om er maar voor te zorgen dat ze zich snel thuis zullen voelen in Babel. Zich de gewoonten eigen maken en deelgenoot worden van een andere samenleving dan die van Jeruzalem. En dat ze dan ook maar snel zullen vergeten dat ze tegen hun wil zijn weggevoerd. En die Nebukadnezar, die heeft daar drie dingen op bedacht. Wat weet je? Wat eet je? En hoe eet je? Drie dingen. Als eerste, wat weet je? Ze volledig onderdompelen in de cultuur, onderwijs uit allerlei bronnen en taal van de Chaldeeën. Dat is het eerste. En je zou kunnen denken, nou misschien nog wel praktisch ook, dat als je dan toch in zo'n andere context verblijft en die taal moet leren, dan is dat toch wel makkelijk ook, dat je de mensen om je heen tenminste een klein beetje kunt verstaan. Maar het gaat hier nog wel wat verder dan alleen die taal. Ze moeten leren over de roemrijke geschiedenis van Babel. En ze worden onderwezen in de kennis van astrologie, sterrenwichelarij en hoe je dromen uitlegt, waar de tovenaars zich mee bezig hielden. Daar worden ze helemaal in ondergedompeld. Deze jonge jongens wordt een heel andere visie op leven en de wereld bijgebracht. Op een leeftijd dat ze er voor openstaan. Ergens zal Nebukadnezar wel gedacht moeten hebben, als dat geen effect sorteert. Wat weet je? En als tweede, wat eet je? Het voedsel. Heerlijke gerechten en de beste wijn, ze moeten fit blijven. En tegelijkertijd ook goed eten. Samen eten verbroedert. Het helpt je om deelgenoot te worden van een nieuw bestaan. Wat eet je? En ten derde heeft Nebukadnezar nog een pijl op zijn boog. Hoe heet je? Nieuwe namen. Hun Joodse ouders hadden hun kinderen Daniel genoemd. En Chananja. En Misael. En Azaria. Dat zijn namen die vol zijn van God. Namen die vol zijn van de verbondsnaam van God. El betekent God. En ja komt van de heilige naam. God van het verbond. Die jongens uit Juda, die dragen namen met een betekenis. Daniel, God is rechter. Chananja, God is genadig. De Heer is genadig. Aan hun namen is te horen dat ze bij de God van Israël horen. Maar hun verbondsnamen worden uitgewist. Aan het hof krijgen ze namen met Bel erin en Nego of Nebo, de goden van Babylon. Hun namen verwijzen ineens naar de goden van de wereld en de naam van de God van Israël wordt uitgewist. Deze jongens krijgen een hele nieuwe Babylonische identiteit. Want Nebukadnezar wil veranderde jongens aan zijn hof. Babyloniërs. In hart en nieren. Drie manieren van Nebukadnezar om een godsdienst uit te wissen. Wat weet je? Wat eet je en hoe heet je? Leven in Babel. Leven in een seculiere wereld. Hoe overleef je? Hoe blijf je staande? In een wereld vol opvattingen die haaks staan op je opvoeding die je hebt meegekregen. Op het geloof van thuis. Als je als mens, en zo was dat in die cultuur, als je als mens helemaal in het middelpunt komt te staan met de afgoden om je heen. En laten we nu niet te snel zeggen, gemeente, dat je je er wel voor af kunt sluiten? Het heidendom zit in de lucht die wij met elkaar inademen. En de taal en de geschriften van de Chaldeeën werken ook vandaag de dag nog door in het onderwijs, in de talrijke beelden die we dagelijks tot ons nemen. Meer dan ooit hebben we Babylon binnen handbereik. Het leven als één grote pretmolen, waarin je zo lang mogelijk moet zien mee te draaien. En het is de zuigkracht die het maken van keuzes moeilijker maakt dan ooit. Mag ik eens een voorbeeld noemen? Vroeger had je nog gewoon verkering, toch? Verkering, ken je dat, jongelui? Verkering? Mijn 20, nee. Ik zie al jongeren zeggen, verkering. Als ik het aan mijn 20 is gevraagd, ik heb 3 jongens, begin 20. Verkering, dan kijken ze me schaapachtig aan. Verkering? Tuurlijk niet. Je hebt, en dan ben ik alweer een beetje ouderwets, maar goed. Je hebt eerst een scharrel. En dan heb je een kwarrel. Een kwarrel, dat is een kwaliteitsscharrel. Dat u het weet. En dan zou je denken, nou krijg je dan een keer een relatie. Nee, heb je nog geen relatie. Dan krijg je een pre-relatie heb je dan. En dan pas een relatie. En nu sprak ik afgelopen week een orthopedagoog bij ons op de Christenhoogschool. Die zei, ja, dat is eigenlijk alweer een beetje een verouderde indeling. Want tegenwoordig hebben we iets van 9 fasen of zo. Nou, dan snak je naar de tijd dat je nog gewoon verkering had, hè? En hoe ga je nu in al die fasen met elkaar ook verantwoord om, respectvol? En wat betekent het bijvoorbeeld, iets anders, wat betekent het bijvoorbeeld voor een schepping, als je er alles uit moet halen wat erin zit? En stel nu eens, hè, als je nu niet alles uit het leven kunt halen vanwege ziekte of beperking, wat betekent dat dan? Hoor je er dan ook nog bij? Het heidendom, gemeente, zit in de lucht die wij inademen. Wat weet je, wat eet je, hoe heet je? En de hamvraag is natuurlijk, ook vanavond, hoe blijf je nu trouw aan God? Daniel, hoe doe je dat? En dan valt me op dat Daniel een streep trekt. Hij keert zich niet tegen het leren, het onderwijs. En hij keert zich ook niet tegen het krijgen van een andere naam. Al is het dan een naam van een afgod. Noem hem maar zoals je wilt. Je mag alles van me afnemen, mijn land, mijn volk, mijn cultuur. Je mag zelfs mijn opvoeding van me af proberen te nemen, maar niet mijn voeding. Hier zet ik een streep. Kijk, ik realiseer me dat ik in deze context van Babel veel zou moeten accepteren, maar hier trek ik een grens. Ik moet deze maaltijd niet. Daniel neemt zich voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Waarom, gemeente, hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Waarom nu hier de streep getrokken en niet bij het onderwijs? Of bij het krijgen van een andere naam? Ongetwijfeld hangt het samen met het opgeven van je identiteit. Want wie deel heeft aan de koninklijke tafel in Babel, die hoort bij Babel. Die is er deelgenoot van, disgenoot. En daarbij komt dat hij over heerlijke gerechten vaak geofferd waren aan de afgoden van Babel. En ik denk dat dat helemaal zo is, gemeente, maar ik zie in toch nog een diepere laag. Daniel zal ongeveer 14 jaar oud geweest zijn. En dat betekent dat Daniel als Joodse jongen bar mitzwa heeft gedaan. Hij is zoon van de wet geworden, zoon van de Torah. De woorden van God zijn hem toevertrouwd en hij heeft als jongen die woorden leren spellen. Letter voor letter heeft hij het geleerd, met een jatje aangewezen, gespeld woord voor woord. En het was voor een gelovige Jood verboden om onrein voedsel te gebruiken. En de gehoorzaamheid aan de Torah, aan woorden van God, weegt voor hem zwaar. En hier spitst het zich voor Daniel toe om trouw te blijven. Om trouw te blijven aan de God van zijn vaderen. Ja, maar Daniel, weet toch wat je doet? Je gooit je eigen glazen in. Overdrijf je trouwens niet, Daniel. Zou je het ook niet wat anders op kunnen lossen? Te zeggen van ja, God weet toch wel dat ik hem lief heb, dus ik doe maar gewoon mee. Nee, Daniel doet dat niet. Hij heeft zich voorgenomen en met dat voornemen stapt hij naar de overste van de kamerlingen. Het spijt me, meneer Aspenas, maar ik moet me van deze maaltijd onthouden. En mijn vrienden trouwens ook. En het valt me op dat Daniel, hoe jong die is, daar heel beleefd over communiceert. Ook volwassen. In verbinding en verstandig dialoog. Geen smoesjes. Ja, ik krijg last van mijn maag. Ik kan het niet verdragen, dat vreemde eten en zo. Nee, Daniel praat er niet omheen. Ik wil me niet verontreinigen met dit voedsel. Want ik dien de God van Israël. En hij krijgt van het hof, hoe mooi, alle ruimte. En Daniel en zijn vrienden mogen kosher eten. En het wordt nog gezegend ook, want straks blijken ze nog fitter dan de anderen. Daniel laat me zien dat geloven ook een buitenkant heeft. Vroeger zeiden ze vaak, een christen herken je aan zijn gewaad, zijn gelaat en gepraat. En nu snap ik ook wel, gemeente, dat je daar een hele verkeerde wettische kant mee op kunt. Toch zit er wel een waarheidselement in. Het geloof heeft ook een buitenkant. Christenen trouwen als ieder ander. Ze mogen soms kinderen ontvangen, maar leggen die niet te vondeling. Ze delen graag hun tafel met anderen, maar niet hun bed. Ze zijn in het vlees, maar leven niet naar het vlees. En dan niet, gemeente, en dat leer ik ook wel van Daniel, en dan niet de buitenkant van overal maar nee tegen zeggen. Kent u die christenen? Die overal tegen zijn. Overal tegen. Vooral anti. Nee, volop participeren in de wereld waarin je gesteld bent. Zouden we eigenlijk, je heb ik niet gedaan, maar zouden we eigenlijk, nou kunt u zelf doen, misschien Jeremia 29 nog eens naast kunnen houden. Waar staat dat het zorgdragen voor de bloei van Babel tot bloei en vrucht van jezelf zal zijn. Prachtig. Volop participeren midden in de wereld. Waarin je geplaatst bent door je hemelse Vader. Alle dagen van de week. Dan hoeft de zondag ook niet apart te staan. in dialoog, ook in het seculiere onderwijs, aan die universiteit of hogeschool, met zulke andere denkbeelden. En misschien word je wel voor van alles en nog wat uitgemaakt, maar vergeet niet wie je bent, wat je komaf is. Klamp je vast aan deze woorden van God. Wat heb je meegekregen van thuis? Zal toch zeker geen lege huls zijn, hoop ik. Als de ouders van Daniel en zijn vrienden hem niet hadden meegenomen naar de tempel, dan waren ze weerloos geweest. Dan waren ze zomaar ingepast in de mal van het heidendom. Wat heb je meegekregen van thuis? Ach, en een beetje, het zal wel, een beetje oudbollig zal het wel zijn, toch? Dat zeggen kinderen wel vaak. Overigens, als je zelf kinderen mag krijgen, gaan die kinderen dat ook van jou zeggen, dat ze het wel een beetje oudbollig allemaal vonden. Maar kan je ook even wat verder kijken en er de liefde in proeven die erin huist. En de goede bedoelingen van je ouders, van je grootouders ook. Om je bij het geloof te houden. En mag het een klein beetje oudbollig dan. En jij mag er gerust je eigen taal aan geven. Je eigen woorden. Maar vergeet het niet. En wat me opvalt, gemeente, is dat die buitenkant zichtbaar wordt vanuit zijn hart. Vers 8. En Daniel nam zich voor in zijn hart. Het hart is in de Bijbel het centrum van je bestaan, van je zijn. Het centrum waar de beslissingen vallen. Het beleidscentrum. Die uiterlijkheid van Daniel heeft diepe wortels. Tot in zijn hart. En de weggaan van God. De weggaan van God en zijn woorden die je hebt meegekregen in je leven. Is een gezegende weg. Let maar op de Heer Jezus. Als geen ander heeft hij geleefd naar de Torah. Hij was één met de Vader. Hij verbond zich met mensen. Het kostte hem alles. Zijn hart voor ons werd aan de buitenkant zichtbaar tot aan het kruishout van Golgotha. In zijn verzoenend lijden en sterven wordt ons het vaderhart van God getoond. Hij, zoon van de wet, van de Torah. Meer nog, hij heeft de Torah in vervulling laten gaan. Kun jij een moment noemen in je leven dat God er was? Zijn tegenwoordigheid, zo overduidelijk. Is God er nog? Ja hoor, God is er. En niet alleen in vers 2. Niet alleen in vers 2 op die gitzwarte bladzijde met zijn oordeel. Moet u maar meelezen, ook in vers 9. Waar we lezen dat hij Daniel genade en barmhartigheid geeft. En ook in vers 17, heel opvallend, eigenlijk een preek op zich. God geeft naast het onderwijs dat ze ontvangen aan de jonge mannen ook kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. God geeft ze dat ook. En God laat ze het juiste weten. Dwars door het seculiere onderwijs heen. Hun echte namen zijn bij God bekend. En dan staat er aan het einde, gemeente, en dat vind ik zo bemoedigend. Er staat er aan het einde bijna plomp verloren dat Daniel blijft tot aan het eerste jaar van koning Kores. Kores. Hij is degene die de Joden weer de vrijheid geven zal. Daniel overleeft Nebukadnezar. Nebukadnezar die dacht, wie de jeugd heeft, Die heeft de toekomst. Maar Daniel 1 laat zien dat het anders is. Wie Israëls God heeft, die heeft de toekomst. En dan zie ik ineens weer in het Prinses Maxima Centrum die twee ouders. Achter het ziekenhuisbed met al die slangen en toestanden van hun dochtertje lopen. Vanuit het Kinder Wilhelmina ziekenhuis naar het Prinses Maxima Centrum. Over die loopbrug waar die kleuren van de regenboog oplichten. En dan weet je het weer. Ook als je het niet altijd ziet, soms lange tijd niet ziet, toch staat God erboven. Toch is God tegenwoordig. Hij is erbij. Voor ons mensen, en dat zult u toch ook herkennen, soms niet altijd te begrijpen, maar wel altijd te vertrouwen. En als ik dat toch niet zou geloven, gemeente, als ik dat toch niet zou mogen geloven, waar zou dan mijn hoop, mijn moed gebleven zijn? Amen. tijden zullen wij de Heere danken en met en voor elkaar ook bidden. Heere onze God, als we toch eens geen woorden van U zouden hebben, waar zouden we als mensen dan zijn? Dan zouden wij beter alleen nog maar zwijgen. Wij danken U voor uw trouw, dat U de bron van alle goed bent, dat we eraan vast mogen houden dat het U niet uit de hand zal lopen, en mogen wij U bidden om staande te blijven, om te participeren in de maatschappij waarin U ons plaatst, om onze plekken getrouw in te nemen, dat ons hart zichtbaar mag zijn voor de mensen om ons heen, mensen die in toenemende mate soms geen raad meer weten met hun leven, mensen die onrustig zijn op zoek naar zin en betekenis van hun leven, die aan de maalstroom in de maalstroom dreigen om te komen, die het in de pretmolen van het leven niet langer uithouden. Help ons, Heere, om heilzaam present te mogen zijn voor die mensen. Geef ons daarvoor de rust, dat we niet als gehaaste mensen door het leven zouden trekken, want gehaaste mensen kunnen geen liefhebbende mensen zijn voor hun naast. Help jonge mensen hun weg te vinden in het leven. Een weg door het leven te gaan, anders dan het taalveld wat we zelf hebben meegekregen, met andere woorden, maar wel met dezelfde intentie. Woorden van thuis, woorden van grootouders vaak ook, dat hen die mogen bemoedigen. Geeft u ouders van opgroeiende kinderen ook alles wat ze nodig hebben. Misschien wel strompelend en stamelend, want zo gaat het toch, maar waarin de liefde tot u en uw dienst een onuitwisbare indruk achterlaat. Mogen wij bidden voor alle jongeren, voor studenten. In het mbo, in het hbo, op de universiteit, mogen ze een plek vinden en innemen, en mogen ze net als Daniel en zijn vrienden ook zelf kennis, verstand en wijsheid van u ontvangen. Dat ze niet alleen een wijs hart of kundige handen ontvangen, maar bovenal ook een wijs hart dat u toebehoort, dat u dient. Een hart dat u is toevertrouwd. En waar het mag draaien om de Heer Jezus als de bron van het leven. Ook in het studentleven. Goede God, wij bidden voor het Midden-Oosten. We danken u dat het staakt het vuren er toch nog is gekomen. Mag het in toenemende mate ook vertrouwen geven dat het uitgebouwd mag worden. En wilt u zijn met slachtoffers, gegijzelden? O goede God, wij bidden naar uw eigen woord om vrede. Om vrede voor Jeruzalem. Om vrede voor Israëlieten, Palestijnen en Arabieren. Hoe dan ook, Heere, ontferm u. Heere, wij bidden voor wereldleiders, ook nieuwe wereldleiders. Mogen zij in de afhankelijkheid leven dat u erboven staat als de Allerhoogste God. Dat u het bent, die leeft en regeert. dan zal het ons goed gaan. Wil onze dankzegging aannemen voor de diensten op deze dag, voor zoveel liefde, zorg en trouw aan ons betoond. Uw naam zij geloofd en geprezen. Zegent u anderen, zegent u ook ons, ook de mensen die zo trouw met ons meeluisteren en meebidden in de huiskamers. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u wordt in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw liefdegaven. En graag herinner ik u aan de collectedoelen, kerkbeheer en diaconie. Gaven thuis kunnen worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. Na de collecte zingen wij ons slotlied uit Weerklank, lied 454. Helemaal, eigenlijk een samenvatting, denk ik wel, van Daniël 1. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. De genade van Jezus Christus en de zegen van onze hemelse Vader, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie. Amen. Amen.
Thank you.